gemeente vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. In verband met de verkiezing van ambtsdragers deelt de kerkraad u het volgende mee. Ouderling P.C. Looy is aftredend en herkiesbaar. Ouderling M.J. Kiewiet is vanwege zijn gezondheid helaas genoodzaakt om zijn taak als ouderling te beëindigen. We leven mee met onze broeder nu deze moeilijke beslissing gemaakt moest worden. Voor de verkiezing van twee ouderlingen deelt de kerkraad u in alfabetische volgorde de volgende kandidaten mee. Broeder B.S.J. Admiraal, broeder H.L. Groeneboom, broeder N.I. Koeze en broeder P.C. Looy. De verkiezing zal plaatsvinden op de ledenvergadering van woensdag 4 maart. Morgen is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Dr. M. Klaassen zal dan spreken over het onderwerp een veelbelovende God. Komende donderdag is er een ouderenmiddag. Broeder Douw zal dan een presentatie geven over het onderwerp een reis langs de 7 gemeenten van Klein-Azië. De aanvang is om 2:30. De zendingscommissie nodigt u uit om donderdagavond naar de Open Hof te komen. Dan zal Petra Kiewiet een presentatie houden over de reis naar Siberië, die ze onlangs met leerlingen van de Prins Maurits gemaakt heeft. Verder zal er voorlichting gegeven worden over de stichting Friedensstimme. De aanvang is om 7:30. Volgende week zondag zal dominee J. van Walsum in beide diensten voorgaan. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 72, en wij zingen de versen 1 en 7. Geef Heere de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. Psalm 72, versen 1 en 7. Gemeente, wij stellen ons eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Daarna zingen wij Psalm 119, het laatste vers, dat is vers 88. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. 119, vers 88, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes hoofdstuk 10, de versen 1 tot en met 10. Johannes 10, de versen 1 tot en met 10. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. En dan lezen wij het woord van de Heere. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen ze geenszins volgen, maar ze zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemde niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen. Maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zei wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder M.L. Fink. Hij ontving in de afgelopen week een moeilijk bericht van de specialist. Er is bij hem een ernstige ziekte geconstateerd. Verder onderzoek moet nog plaatsvinden. We denken aan zuster Anja Bakker, die in de afgelopen week de begrafenis van haar vader moest meemaken. We denken aan broeder L.C. van der Kolk, die met zijn vrouw net tot onze gemeente is overgekomen. En hij moet morgen een operatie ondergaan en hoopt na een nacht in het ziekenhuis weer thuis te komen. We kunnen ook denken aan zuster E. Kiewit Ververs, die moet revalideren. En dat zal nog wel enige tijd duren in Nieuw-Rijsenburg. Laten we samen de Heere bidden en vragen om zijn zegen over deze dienst. O Heere, eeuwige en heerlijke God, wij zeggen u hartelijk dank voor het grote voorrecht dat wij in uw huis mogen komen. Wij, mensen uit de aarde, mensen die vuil zijn, mensen die uw geboden hebben geschonden, wij verdienen de zegeningen niet. En we zijn er zelfs blind voor hoe verdorven wij zijn. Want we vinden onszelf nog wel aardig goed. Heere, en dat verergert alleen maar onze situatie. Want de werkelijkheid is dat er niemand is die goed doet. Tot niet één toe. Ook wij niet. En Heere, u kunt alleen maar wonen bij hen die goed doen. Want u bent een heilige God. En u kunt het kwade niet aanzien. Dat moet verre van u blijven. En toch roept u ons, zondaren, om tot u te komen. Wij zeggen u daar heel hartelijk dank voor. Al zijn dat maar wat goedkope woorden die wij gebruiken. Heere, laat het met het hart ook mogen zijn. Dat onze ogen open gaan. dat alles wat wij in het leven ontvangen, behalve onze zonden, van u komt. Dat u het bent die ons het leven geeft, die ons in de afgelopen week hebt bewaard over de wegen, die een redelijke gezondheid geeft dat we in uw huis kunnen komen, of dat u de gelegenheid geeft dat we thuis mee kunnen luisteren, en dat u het bent die ons dagelijks voedsel toereikt, en dat u ons uw woord geeft en de verkondiging van uw evangelie voor velen van ons van hun jeugd af aan. En zo overlaat u ons met zoveel zegeningen, dat we in vrijheid mogen opgaan naar uw huis en al zo lang van u mogen weten. Heren, als u dan komt te vragen om de vrucht, wat moeten wij dan zeggen? O Heren, dan zal schaamrood ons moeten bedekken. De dominee, de kerkraadsleden en heel de gemeente. Want Heren, waar is de vrucht? O, wij bidden u, geef dat er toch vrucht mag zijn. Ja, vrucht van geloof en bekering. En geef, Heren, dat er een vrucht mag zijn van een aanhankelijk leven bij u. Dat wij voortdurend tot u leren opzien, omdat er niets van ons en van deze wereld te verwachten is. Maar dat wij het nieuwe, het onvergankelijk leven van u begeren. Heren, wij bidden u, doe ons toch oprecht leven. In ware dankbaarheid voor wie u bent voor ons. En dat we mogen leven in overgave aan u door het geloof. Ja, Heren, daartoe hebben wij toch zo nodig de krachtige werking van uw Heilige Geest. En zo bidden wij u om uw Geest, o wil afdalen in ons midden. Heren, verdienen doen wij het niet, maar wij pleiten niet op onszelf. Wij pleiten op het volkomen werk van de Heere Jezus. En daarom kan het toch, Heren, o stort uw Heilige Geest uit, dat er opwekkingen mogen zijn, ook in ons midden, in onze gezinnen, bij onze jongeren, dat er een ernstig leven mag zijn, waarin u geëerbiedigd wordt, een leven waarin u de hoogste plaats ontvangt. O Heilige Geest, wilt u dat bewerken, en wilt u uit genade ook daartoe de bediening van uw woord van deze morgen zegenen, dat het een woord mag zijn tot bekering, tot ontdekking, tot vertroosting, tot vermaning. O Heren, wij hebben uw krachtig werk nodig, dat ons hart omgezet mag worden. Wilt u dat bewerken? En ook die dagelijkse bekering, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens, dat dat een beleefde werkelijkheid mag zijn. En dat wij u hartelijk leren liefhebben. En dat er een groei daarin mag zijn. En dat zo het leven ook glans heeft, omdat u erin aanwezig bent. Heren, wij bidden u om uw genade, om uw werk in ons midden. Heren, gedenkt u de vier broeders die afgekondigd zijn, die op tal staan voor ouderling. En Heren, wij bidden u of u de stemming wilt leiden, of u twee broeders wilt aanwijzen en of u gewilligheid wilt geven en liefde en overgave aan u. En wilt u zegenen en onze gemeente ook verblijden met twee getrouwe ouderlingen. Heren, gedenk ook onze broeder Rien Kievit. Het is voor hem ook niet gemakkelijk. Hij had zo graag nog willen dienen. Het heeft de liefde van zijn hart. Het is u bekend, want u hebt die liefde in zijn hart uitgestort. Maar geef, Heren, dat die liefde die hij heeft voor uw gemeente, dat dat ook op andere wijze tot uiting mag komen. Wilt u hem rust geven, ontferming schenken en in uw goedheid hem blijven dragen. Heren, zo danken wij u dat afgelopen vrijdag er ook een koffieochtend mocht zijn met de vreemdelingen, de migranten. En dat er 17 vrouwen aanwezig waren. En dat er evangelie verkondigd kon worden over die twee blinden bij Jericho. Heren, wij bidden u, wilt u dit werk zegenen? Dat ook hun ogen geopend worden. En dat zij ook de Heere Jezus zullen volgen op de weg tot het leven. Dat ze niet alleen in een nieuw land wonen, maar dat ze ook een nieuw leven ingaan met u. Heere, wilt u dat werk zegenen? Zo willen wij u ook danken, Heere, voor het werk wat in Roemenië mag plaatsvinden. En dat ook een bezoek gebracht mocht worden in de afgelopen week en dat u bewaring geschonken hebt en dat alles goed gegaan is. Zegent u het werk wat daar mag plaatsvinden. En zegent u, Heere, de kerkbouw. En wil uw koninkrijk daar uitbreiden. En nog velen onder de zigeuners die zo lang veracht zijn geweest, dat ze door u worden opgezocht. En dat daar revivals mogen zijn, uitgietingen van uw Heilige Geest. Verblijd hen en ons met uw werk. Heere, gedenkt uw broeder Fink. Hij heeft een moeilijk bericht moeten ontvangen, samen met zijn geliefde vrouw. En Heere, wij bidden u, ontferm u over hem. We hebben het gezongen, gun leven aan mijn ziel. En zo bidden wij het u, Heere, gun leven aan zijn ziel. En laat hij het ook mogen belijden, wat we allemaal moeten belijden, dat we als een schaap in het rond gedwaald hebben, dat onbedacht zijn herder had verlaten. Heere, laat het toch bij ons mogen binnenkomen, ook bij hem, dat we in de verootmoediging komen. En dat uw naam nog geloofd zal worden, te midden van dit alles. Heere, wilt u wijsheid aan de dokters geven, als nog uitslagen moeten binnenkomen en gesprekken moeten plaatsvinden. De situatie is ernstig, maar u bent machtig om nog alle dingen ten goede te leiden, hoe het ook mag gaan. Heere, ontferm u over hem en zijn vrouw, hun kinderen, hun kleinkinderen en de verdere familie die zo intens meeleven. Heere, wij bidden u. Wilt u uw naam verheerlijken, te midden van dit alles? En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor broeder van de Kolk. Als hij morgen geopereerd moet worden, maakt u alles wel, Heere. En helpt u hem, laat hij uw nabijheid mogen ervaren samen met zijn vrouw. En wil hen verblijden door een goede uitkomst van deze operatie. Gedenkt u zuster Kiewiet Ververs in Nieuw-Rijsenburg. Heere, help haar in het revalideren. Sterk haar, Heere. En laat ze het met u mogen doen. En tegelijkertijd zijn er ook anderen in Nieuw-Rijsenburg die niet eens meer kunnen revalideren. Die wel met ons meeluisteren. Die in heel andere omstandigheden leven dan vroeger. Heere, wilt u hen allen opzoeken. Met uw nabijheid wilt u licht van uw aangezicht op hen doen stralen. Zo kunnen ze alleen verder. Ook wanneer het leven langzaam wordt afgebroken, schenkt u geduld en uw ontferming. En zo, Heere, willen wij u ook bidden voor zuster Anja Bakker. Vertroost haar in het gemis van haar vader, vorig jaar nog haar moeder. Heere, wilt u haar een toevlucht zijn, dat als haar vader en moeder haar verlaten hebben, dat de Heere zich over haar zal ontfermen. Laat dat toch zo mogen zijn, ook voor haar. En zo bidden wij u, Heere, al deze zaken. Niet omdat wij het verdienen, maar omdat u, Heere Jezus, alles verdiend hebt. Omdat u de deur bent. Omdat u de enige ingang bent tot de Vader. Wil ons daaruit onderwijzen als we hierover mogen nadenken. Hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 80. We zingen de versen 1 en 5. En u hebt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. En de eerste collecte is bestemd voor de kerk. En de tweede voor de zending. Psalm 80, versen 1 en 5. Thank you. Geliefde gemeente, we hebben vorige week gezien hoe de Heer Jezus de blindgeboren jongen genezen heeft en dat de fariseeën het niet kunnen uitstaan. De Heer Jezus heeft hen aangewezen als blinde leiders, want hij zei in het laatste vers van hoofdstuk 9, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Als u echt blind was, als u echt niet wist hoe het allemaal in elkaar steekt, maar u zegt dat u het allemaal zo goed weet, en daarom bent u schuldig, zo blijft uw zonde. En dan gaat de Heer Jezus verder, voorwaar, zeg ik u lieden. En die uitdrukking voorwaar gebruikt de Heer nooit zo aan het begin van een referaat. Dat gebruikt hij als een reactie op iets waar hij mee geconfronteerd wordt. En nu zegt hij tegen die fariseeën en die schriftgeleerden, voorwaar zeg ik u lieden, u allen, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en een moordenaar. En dan vertelt de Heer Jezus hen eigenlijk een gelijkenis, waarin hij hen blootstelt hoe zij eigenlijk zijn. En waarin de Heer Jezus zichzelf vrijmoedig aan hen openbaart en verkondigt. En daar gaat het om in hoofdstuk 10. Een duidelijk vervolg. Het sluit aan bij hoofdstuk 9. De Heer Jezus laat hen zien in hoofdstuk 10 dat die fariseeën en schriftgeleerden helemaal verkeerd bezig zijn. En in dit gedeelte zien we eigenlijk verschillende beelden. De Heer Jezus spreekt over zichzelf als de deur. Dus dat wil zeggen de toegang tot een leven van overvloed. Daarna spreekt hij over herders, valse herders, goede herders. Hij spreekt over de schapen. Het zijn verschillende beelden. Ze lopen niet door elkaar heen. Het is duidelijk gemarkeerd. En we willen daar nu op letten. De gelijkenis van de deur. En we letten op ten eerste de herders, ten tweede de schapen en ten derde de deur. De gelijkenis van de deur. Wij letten op de herders, de schapen en de deur. De Heer Jezus heeft het hier over schapen en over herders. En als wij jongens en meisjes denken aan een herder, misschien heb je ze wel eens gezien. Op verschillende plaatsen in ons land, op heidevelden, kun je nog herders tegenkomen. En het lijkt zo romantisch en zo idyllisch. En zo mooi, landelijk, waar het leven nog goed is. Zo'n herder die met de schapen ronddwaalt op de heide. En dat hij daar rustig zit. En de herders kunnen daar wat rustig grazen en neerliggen. Ja, maar in feite is het niet zo hoor. Ook in ons land niet. Want een herder moet altijd lopen. Hij loopt echt, ik heb eens mee gepraat op de Veluwe. Die lopen soms 9, 10, 11 uur per dag. Want een schaap eet niet, hij staat wel, maar hij eet al lopende. Dus de kudde moet steeds in beweging blijven. En in het Midden-Oosten was het nog veel gevaarlijker. Wij hebben hier geen wolven, al wordt er soms wel eentje gesignaleerd. Maar daar waren ze wel. En leeuwen en beren. En daar moest tegen gestreden worden. En herden, dat was zwaar werk. En de Bijbel spreekt ook over de Heere als de herder. En daar hopen we een andere keer meer over te spreken, dat de Heere Jezus zichzelf de goede herder noemt. Maar het is een heel bekend thema uit het Oude Testament. De herderlijke zorg van de Heere voor zijn volk. Er waren ook veel herders in Israël. Ze hielden veel schapen, er was veel landbouw. En zo zegt de Heere, zo ben ik ook de herder voor jullie als volk. En zo kon David, terwijl hij de schapen aan het hoeden was, die prachtige psalm 23 dichten. Hij zei, de Heere is mijn herder. En dat is ook zo duidelijk gebleken in het leven van David met alles wat hij heeft meegemaakt. De Heere zegt dat hij zelf de herder is van het volk. De Heere Jezus sluit hieraan bij oud-testamentische gegevens. Ezekiel 34, heel duidelijk, op een goede weide zal ik ze weiden. En op de hoge bergen Israëls zal hun kooi zijn. Hoge bergen, dat betekent veiligheid. Aldaar zullen zij nederliggen in een goede kooi en zullen weiden in een vette weide op de bergen Israëls. Ik zal mijn schapen weiden en ik zal ze legeren, spreekt de Heere Heere. En de Heere Jezus vertoonde zich als de goede herder. Ook al sprak hij daar niet altijd over. Toch was hij het wel. En hij keek met ontferming over die scharen, die duizenden en duizenden mensen die voor hem stonden. En hij was met ontferming bewogen. Met barmhartigheid aangedaan. Want ze waren als schapen zonder een herder. En dat grijpt aan. Het werk van een herder kon gevaarlijk zijn in Israël. Het was een voortdurende strijd. David spreekt erover in 1 Samuel 14. Dat hij het meegemaakt had als jongen. Zo in zijn 15, 16 jaar. Hoe oud zal hij geweest zijn toen hij Goliath tegemoet trad? Ik denk echt niet oud. Misschien 16 jaar, ik weet dat niet precies. Maar het was nog een jongeling. En zo heeft Goliath David ook bespot. Een jongeling. Maar David vertelt al in 1 Samuel 14 hoe hij tegen een beer gevochten heeft. En hoe hij tegen een leeuw gevochten heeft. En hij greep de leeuw bij zijn baard, bij zijn maan. En hij sloeg de leeuw dood. Dat deed hij in de kracht van de Heere. En daarom kon David ook in de kracht van de Heere, in de mogendheid des Heeren, zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels ter voedsel geven, zegt David. Een man van geloof. Hij moest een strijd strijden. David, als herder. En de Heere Jezus moet eigenlijk ook een strijd strijden. Het is voor hem ook gevaarlijk. Niet dat hij letterlijk tegen een leeuw of een beer moet strijden, maar het is nog veel gevaarlijker. Tegenover hem staan de fariseeën en de schriftgeleerden. En zij willen Jezus doden. Ze maken daar al plannen voor. Ze beramen stiekem plannen om hem uit de weg te ruimen zonder dat het volk het doorheeft. Het begint al in hoofdstuk 5 vers 18, toen de fariseeën hem wilden doden. En de vijandschap neemt alleen maar toe. In hoofdstuk 7 vers 32 hier in het Johannesevangelie willen ze de Heer Jezus laten arresteren. In hoofdstuk 8 vers 59 willen ze hem stenigen. In hoofdstuk 9 zijn de fariseeën woedend. De haat neemt toe. En hier confronteert de Heere Jezus hen met hun eigen haat en met hun eigen dwaasheid. In hoofdstuk 10 gaat de Heere Jezus vertellen dat hij zijn leven gaat afleggen voor de schapen. Dus het is hier een grote strijd wat aan de gang is. Een strijd op leven en dood. En de Heere Jezus behandelt deze schriftgeleerden en fariseeën heel eerlijk, heel scherp, heel ontdekkend. en tegelijk lokkend en nodigend. In vers 8 spreekt de Heer Jezus over het feit dat allen, zoveel als ze voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Over wie heeft de Heer Jezus het? Allen die voor mij zijn gekomen. Allen. Bedoelt hij Johannes de Doper? Nee. Want de Heer Jezus sloot zich aan bij de prediking van Johannes de Doper. Bedoelt de Heer Jezus dan allen die voor mij zijn gekomen, al de profeten uit het Oude Testament? Nee. De Heer Jezus citeert uit de profeten. Hij eert de profeten. Het was zijn geest die sprak door die profeten uit het Oude Testament. Maar na Maleachi stonden er geen profeten meer op. En in plaats daarvan kwam het fariseïsme op. En zij waren de geestelijke leiders van Israël. En het is tegen hen dat de Heere hier spreekt. En dat weten zij heel goed. Ze weten het heel goed dat de Heer Jezus hen ontdekt in hun huichelarij en schijnheiligheid. Zij die menen dat ze zien en helemaal zuiver op de graad zijn, maar ondertussen de weduwen uitknijpen en ondertussen geldgierig zijn. En ondertussen zware geestelijke wetten, juk, leggen ze op het volk. En zelf raken ze die wetten niet aan, zelfs met hun pink. Ze zetten de mensen onder druk. Ze zochten hun eigen eer en dat ten koste van een ander. Het waren valse herders. Zij waren de dieven en de moordenaars. En de schapen hebben ook niet naar hen geluisterd. De woorden en de preken van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat maakte geen indruk op het volk. Het was allemaal regel op regel en wet op wet. En het was allemaal wat je moest doen. En nooit was het genoeg. Maar toen kwam de Heere Jezus. En hij sprak met beelden. En hij sprak de volheid van het evangelie met genade en met zorg. En ze hingen aan zijn lippen. Zelfs de tempelpolitie die hem moesten arresteren hier, die kwamen terug en zeiden, nooit heeft iemand zo gesproken als hij. Hij kwam in betoning van geest en kracht. Zijn woord was met macht. De schapen hebben niet naar die dieven en moordenaars geluisterd. Maar dan gaat de Heer Jezus hen toch het evangelie vertellen. En gaat hen vertellen hoe zij dan moeten binnenkomen. Hoe zij dan werkelijk de herders en leraars moeten zijn. Hij roept hen concreet tot bekering. Hij schrijft hen niet af. Hij nodigt hen. Hij lokt hen. Hij laat hen zien hoe zij behoren herders te zijn over het volk. Zij moeten de Heere Jezus volgen. Zij moeten hem volgen. Niet hem willen doden, maar met, door hem leven. In hem geloven. Zichzelf gewonnen geven aan hem. Want hij alleen is de weg. Hij alleen is de toegang tot de schaapskooi. Ze moeten dus de Heer Jezus volgen en liefhebben. En om het beeld van deze gelijkenis te begrijpen, moeten ze zich voorstellen. In Oud-Israël, daar waren dan, hadden ze een bewaarplaats, een schaapskooi. Dat was niet overdekt. Dat was een open ruimte op een veld. En daar bouwden ze een muur omheen. En er was een opening in die muur, dat was de deur. En er was een deurwachter. Een soort portier die was daar. En er waren verschillende kudden van de dorpjes, die werden daar samengevoegd. Elke avond kwamen de herders hun kudde daar brengen, waren ze veilig, kon de herder naar huis gaan. En de volgende morgen vroeg weer zijn kudde uit de schaapskooi leiden. Maar soms waren er dieven en rovers en die wilden over de muur klimmen om schapen mee te nemen en te slachten en op te eten. En dan zegt de Heer Jezus, zo zijn jullie, fariseeën en schriftgeleerden. De Heer Jezus had geen mensenvrees. En het is een zegen als we verlost zijn van mensenvrees. Maar dat we de waarheid mogen zeggen, in liefde, in ootmoed. Zo heeft de Heer Jezus gesproken. En heeft hen verweten dat zij er niet zijn om de kudde, maar de kudde is er voor hen. Het zijn valse herders, want ze zijn ook niet binnengekomen door de deur Christus. En dan noemt hij zichzelf de toegang. Want hoe zijn nou de ware herders? Zij komen wel binnen door de Heere Jezus. Hoe zijn de ware ambtsdragers? Zij zijn verbonden aan de Heere Jezus Christus. Ze gaan door hem binnen. Ze leven uit hem en kunnen alleen maar door hem hun ambt vervullen. Ze zijn door de Heere God aangesteld om de kudde Gods te weiden. En zo moeten ze trouw zijn, de kudde verdedigen, de kudde beschermen. En de herders moeten hun kudden voeden. Het woord van God moet getrouw geopend en uitgelegd en toegepast worden. En dan zal de geest van Christus dat woord ingang doen geven. Zodat ze luisteren, omdat ze de stem van de goede herder horen. Want de schapen moeten persoonlijk de Heer Jezus leren kennen. En daartoe moeten de herders, de ambtsdragers, de predikanten, de ouderlingen, de diakenen zelf persoonlijk de Heer Jezus kennen. En zo behoren die herders ook de schapen ook te kennen. Ze behoren ze te kennen bij name en hen te leiden in de grazige weiden van het woord van God. Dus de ware herder is iemand die de Heere vreest en verlangt ernaar om de Heere Jezus al meer te kennen. Gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. Hij wil wandelen in de voetstappen van de Heere Jezus. En zo moet het verlangen van een ware herder zijn, dat hij persoonlijk veranderd wordt naar het beeld van Christus. Dat geldt voor ambtsdragers. Dat geldt voor de predikanten. Maar dat geldt ook voor u als vader en moeder. U bent toch ook een herder in uw gezin. De kinderen kijken toch naar u. U moet ze ook leiden in de grazige weiden van Gods woord. Dan moet u ook luisteren naar zijn stem. En dan leert u ook zijn woord na te spreken. Zijn houding weer te geven. Zo moet een herder zijn. En zo moet het ook bij deze fariseeën en schriftgeleerden zijn. Maar nu kijken we dan naar de schapen. Maar wat is een kenmerk van een schaap? Ze volgen hun eigen herder. Want dat is zeer verbazend, maar een herder die spreekt en de schapen horen zijn stem en volgen hem. Misschien hebt u het wel eens gedaan, ik heb het wel eens gedaan. Er is zo'n dijk hier, zijn schapen. En dan roep je die schapen, er is geen schaap die komt. Ze gaan nog eerder bij je weg. Maar als de boer eraan komt en die heeft voer bij zich, hij roept, ze komen allemaal. Dat is prachtig. Het is echt waar, een schaap kent de stem van zijn herder. Ze komen. En zo zegt de Heer Jezus, kennen de schapen mijn stem. En daarom volgen ze niet een valse herder. Ze zullen een vreemde niet volgen. En zo luisteren de schapen naar de stem van de goede herder. En soms kan het zijn dat u iets leest of iets hoort en dat u het niet vertrouwt. Zeg, hoe zit dat nou? Ja, er zit wel iets in waar je wel mee in kunt stemmen, maar er zijn zoveel open einden. Loose ends, zijn daar dan. Dat je niet snapt en dat je het niet weet. En dan vertrouw je het niet. En weet je, dan volg je zo iemand niet. Je houdt afstand. Waarom is dat zo? Omdat u de stem van de goede herder niet herkent. Want zij die de Heer Jezus kennen en volgen, ze krijgen een geestelijke antenne. Dat ze de stem van de goede herder herkennen. En zodat wanneer iemand verkeerde dingen spreekt, dan gaan ze niet mee in zee. Ze kunnen niet helemaal pareren, ze kunnen niet helemaal uitleggen waarom niet, maar ze vertrouwen het gewoon niet. En zo is het precies. De schapen van de Heer Jezus volgen zijn stem. Ze volgen hem. Ze herkennen hem. Zo werkt Gods geest. Want Gods geest heeft liefde uitgestort in hun harten. En een genegenheid tot de Heer Jezus. Ze hebben zijn stem in hun leven gehoord. Ze kennen zijn vrede en liefde in hun hart. In principe, er is nog zoveel meer te ontvangen. Maar ze beseffen wie de Heer Jezus is. Ze luisteren naar zijn stem. Ze hebben de kracht van Gods waarheid in hun hart ervaren. En zo krijgen ze inzicht in de Heer. Een ongeestelijk mens begrijpt dit niet, verstaat dit ook niet. Een ongeestelijk mens die heeft dat onderscheidingsvermogen niet. Maar zelfs de eenvoudigste kinderen van God, die genade geleerd hebben in hun leven, zij weten te onderscheiden waar het op aankomt. En dat staat ook vaker in de Bijbel. Johannes beschrijft het in zijn eerste brief. Hoofdstuk 2, vers 20, dat hij zegt, gij een zalving hebt van de Heilige. En gij weet alle dingen. Gij weet alle dingen. Wat bedoelt Johannes daarmee dan? Natuurlijk niet dat een mens alles weet. Dat is heel duidelijk, dat een mens niet alles weet. Waarom zegt hij dan, gij weet alle dingen? Omdat ze weten te onderscheiden waar het op aankomt. Ze weten de stem van de Heere te kennen. Wie het ook mag zijn. Ze hebben dat onderscheidingsvermogen bij allen. Bij alles. Bent u een schaap van de Heere Jezus geworden? De goede herder is in ons midden. Wij zien hem niet. Maar hij wandelt in dit kerkgebouw. En hij kijkt u aan. Hij klopt op uw hart. Misschien heeft hij gebonst op de deur van uw leven. Hij roept u. Hij roept ernstig. Zou de Heere Jezus het niet gemeend hebben toen hij tegen de Farizeeën zeiden, jullie moeten door mij binnengaan? Natuurlijk meende hij dat. En ieder was welkom bij hem. En ieder was welkom. En zou de Heere hen dan wegsturen als ze tot hem komen? Helemaal niet. Oh nee. En daarom kunt u ook, als u geen schaap van de Heere Jezus bent, dan kunt u een schaap worden. Het is u misschien al vaker verteld, wel zeker. Een schaap worden van de Heere Jezus. Hoe dan? Te luisteren naar zijn stem. En dat begint met het woord. En dat begint met roepen. Heer, ik heb gedwaald als een schaap in het rond dat onbedacht zijn herder had verloren. En misschien moet u of jij zeggen, ik heb eigenlijk nooit naar hem geluisterd. Ik wil altijd doen wat ik zelf wil. Ja, zo zijn wij van nature. Maar dan moeten we wel van afgebracht worden. Want als een schaap wil wat hij zelf wil, gaat doen wat hij zelf wil, dan komt hij helemaal verkeerd terecht. Dan belandt hij in de sloot. Of dan belandt hij in de maag van een leeuw. Of hij valt van een rots af. Schapen zijn niet zo intelligente beesten. Ze hebben hulp nodig. Nou, zo zijn wij ook. was een groot beest bij u, zegt Asaf. En we zijn ook niet zo intelligent en knap dat we alles doorhebben, helemaal niet. We hebben genade nodig. En de Heer Jezus wil die genade geven. Hij nodigt en hij roept. En weet wat er dan gebeurt? Dan gaat u belijden dat God groot is en u klein. Daar mag u al mee beginnen. Ja, maar ik voel dat nog niet zo. Nou, dan voelt u het maar niet. Maar u moet het toch wel zeggen. Is de Heere niet groot? Is hij niet de grootste boven alles? En bent u niet klein? Belijd dat dan voor de Heere. En belijd dat u tegen al zijn geboden gezondigd hebt. En belijd dat er niemand is die u kan redden, alleen hij. En dat hij het gezegd heeft, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen en gij zult mij eren. Daarom doet de Heer het. Daarom wil hij verhoren. Niet omdat u zo zielig bent. Maar hij doet het tot prijs van zijn heerlijkheid. Daarom. En daarom verhoort God. En hoe hij dat doet, dat is aan hem. Maar wij mogen tot hem gaan en komen. En weet je wat er dan gebeurt? Dan krijgt u ook een hekel aan de zonde. Dan krijgt u een hekel aan het kwaad in uw eigen leven. En dan wordt het een wonder dat de Heer u niet heeft al weggestoten. Anderen die u gekend hebt, zijn al verloren. Voor eeuwig. Niet dat wij de harten kennen. Maar het woord zegt het ons. Maar u mag er nog zijn. En jij mag er nog wezen. Je moet een schaap worden. Van de Heer Jezus Christus. En dan leert hij u te roemen in vrije genade. Dan leert hij u het woord van God te prijzen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat doet God. Ja, door zijn Heilige Geest. Hij spreekt gewis. Tot elk die voor hem leeft. We belijden het toch elke zondag. Ik geloof in de Heilige Geest. Gelooft u daar echt? Gelooft u dat hij de levende is? Dat hij hoort en ziet? Die deur is open. U mag daar naar binnen gaan. De deur. Zo is de Heer Jezus aan het spreken met die fariseeën. En die fariseeën die menen dat ze alles weten. Ze weten, ze menen dat ze al de wetten kennen. En die kennen ze ook wel. Maar ze doen ze niet. Maar met al hun verstand begrijpen ze niet waar de Heer Jezus het over heeft. En ze staan daar met hun hoofd wat schuin. Waar heeft hij het over? Ook weer zo'n moeilijke toespraak, preek. En daar gaat de Heer Jezus, die knappe fariseeën, verder onderwijs geven. Verder uitleggen wat hij bedoelt. Dat die fariseeën zich niet weggeschaamd hebben. En gezien hebben hoe oprecht en eerlijk en goed en weldadig de Heer Jezus was. Maar een mens die verblind is, die wil niet buigen, die wil niet bukken. Ik doe het niet. Dat is de verharding die optreedt. De farao van Egypte wist wel, dit is de vinger Gods. Maar hij geeft het niet op. En dan gaat het nog zo ver als het zo doorgaat, dan gaat de Heere verder verharden. En dan worden ze toonbeelden gesteld van Gods wraak en toorn. Omdat ze niet wilden luisteren. Jij verhardt je toch niet? Je bent toch niet onverschillig? En je zegt toch niet, nou, het zal allemaal wel. Wat zal allemaal wel? Het mag niet. Je wilt toch niet dat je leven verhard wordt. Dat God je overgeeft aan de verharding. Ik heb bij hun sterfbedden gestaan. Ik wilde met ze bidden. Maar ze konden de handen niet eens meer samen doen. Ze konden niet meer bidden. Ik heb toen voor hem gebeden. Iemand in het ziekenhuis in Cambridge in Ontario. Die al jaren niet meer naar de kerk ging. Proces van verharding. Als een mens zich blijft verzetten, dan gebeurt dat. Maar er is genade. Genade en ontferming. Wat een langmoedigheid van de Heer Jezus. In vers 7. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Zeker. Zeker, zeg ik u, hadden ze toch maar geluisterd. Ik ben de deur der schapen. Wat een proclamatie. Wat een machtig woord. Ik ben de deur der schapen. En de Heere zegt niet zomaar wat. Al de wonderen en de tekenen die hij deed. Een blind geborene genezen. En nogmaals, wat een geduld van de Heer Jezus. Met hen en ook met ons en met mij. De Heer Jezus zegt het weer opnieuw in vers 9. Ik ben de deur. En dan werkt de Heer het uit. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is een deur. En wat zegt de Heere? Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Laten we daar nou maar over nadenken. Indien iemand door mij ingaat. Dus dan staan we op en we gaan door de deur. Ja, we kunnen ons voordeur ingaan. Toch gaat u door die deur. Als u uw leven neerlegt met al het gebrek en jij het voor de Heere beleidt dat je weggelopen bent en dat je hem nodig hebt. Dat je gaat kloppen aan die deur. Want de Heere Jezus, ja, het zijn allemaal beelden. Die staat aan de kant te kloppen. Hij staat aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en opent, ik zal bij hem binnenkomen. En ik zal avondmaal met hem houden. Hij is de deur. Dus we moeten niet verwarren dit allemaal, hoofdstuk 10. Als u het voor uzelf leest, dan denkt u, ja, waar is er nou, de deur of de herder, hoe zit het? De Heer Jezus is de deur. Zo heeft iemand toegang tot de schapen. Ik word zelf een schaap van de Heer Jezus. Dat is één beeld. En daarnaast gaat de Heer Jezus een ander beeld gebruiken. Dat hij de goede herder is. Dat is een ander beeld, dan gaat deze schapen uitleiden, dat is voor een andere keer. Maar nu de deur. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. En dat klopt precies, want hij is de weg tot de waarheid, de Heer Jezus. Hij heeft zijn bloed gestort. Ik kan niet zo voor de Heere komen. Ik kan niet vermetel voor de Heere God de Vader komen en zeggen, hier ben ik. Dan moet de Heere God de Vader tegen mij zeggen, weg met jou. naar recht. Maar Christus heeft het recht Gods vervuld. Daarom kan ik alleen maar door een middelaar tot God gaan. In het Oude Testament was het ook zo. Er kon iemand tot de tempel komen alleen maar door het middelaarswerk van een priester en een offer. De Heere Jezus is de deur. De weg. Er is alleen toegang door zijn betaling. Door zijn bloed. En zij die door Christus de deur binnengaan, dat is een beslissend moment. Christus, hij alleen. Niets anders. We kunnen een psalmversje hebben waar we wat aan hebben, dat is heel mooi. En we kunnen ons aan een bijbeltekst vasthouden, dat is ook goed. Maar dat is niet genoeg. U hebt Christus zelf nodig. Niets of niemand dan Christus alleen. Soms hebt u voor uw besef geen tekst en geen psalmvers. Maar daar gaat het niet om. Dan worden we daardoor vertroost en opgebeurd, natuurlijk. Maar er moet ons heen drijven naar die deur, naar Christus. Dat u hem kent, door hem binnen gaat. Dan wordt u veranderd. Dan gaat u wandelen in de liefde van de Heere Jezus. Het is een persoonlijke overgave aan hem. De schotten zeiden vroeger dat je laat zakken en vallen in die armen van de Heere. Want ik kan mezelf niet meer overeind houden. Ik heb u nodig. U alleen. Dat is ingaan door die deur. En zulke worden behouden. Dan worden al hun zonden bedekt door Christus. En zij ontvangen het eeuwige leven. Ze ontvangen overvloed. Ze mogen ingaan door hem en dan gaan ze uit in de wijde, ingelijfd in Christus, door hem. Want van nature is er een grote scheidsmuur tussen ons en de Heer, ik zei het zojuist al. Maar er is een deur in die scheidsmuur en die deur is Christus. En we moeten niet alleen naar die deur kijken, we moeten niet alleen over die deur horen spreken. We moeten er door naar binnen gaan. Die deur is nu nog open. Die deur blijft niet altijd open. Die deur gaat straks dicht. Maar nu is er genade. Nu is een lieflijke uitnodiging. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en wijde vinden. En wie mogen dan naar binnen gaan? Indien iemand, zegt de Heer Jezus. Geen voorwaarden. Indien iemand, wie het ook is, wat u ook gedaan hebt. Hoe verhard u denkt dat u zelf bent. Wat u ook gedaan hebt. Hoort zijn stem. O alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt. Komt, koopt. Zonder prijs. Wijn en melk. En laat uw ziel. Uw arme ziel zich in vettigheid. In overvloed verlustigen. Klopt en u zal worden opengedaan. Die in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Zij die gevangen zitten in banden van de dood. Zij die zoveel gezondigd hebben. Wie u ook bent, indien iemand. En als dan niemand komt, dan stuurt de Heere zijn knechten uit. Dan moeten ze naar de heggen en de stergen gaan. En dan moeten ze naar Irak gaan, waar Faraidoen geweest is. Hij is net weer terug. allemaal gemeenten bezocht. Dan worden ze daar binnengehaald. En uit Iran, die de grens overkomen naar Irak. En dat ze het woord Gods meenemen, dan komen zij. De Heere stuurt zijn knechten uit naar de heggen en naar de steggen. En naar Siberië en naar China. Ze zijn welkom, die vuile bedelaar Lazarus. Die stonk van zijn zweren. Was welkom bij hen. Welkom. Ook al hebt u niet gelet op de prediking, niet gelet op predikanten, niet gelet hebben op de Heere. We hebben de zonde van de jeugd. Misschien gezondigd tegen godvruchtige ouders. De zonde waarmee je de Heilige Geest bedroefd hebt. U mag komen. Uw zondig leven neerleggen. Er zijn nogal wat mensen, helaas. Die komen tot aan de deur. Spurgeon heeft een boekje geschreven, misschien hebt u het wel. De rondom de enge poort. En beschrijft allerlei mensen die dicht bij die poort komen, maar ze gaan niet naar binnen. Paulus ontmoet ook verschillende van die mensen. Eén daarvan was koning Agrippa. Ho, hij kende de schriften. Ik weet, koning Agrippa, dat gij de schriften gelooft. Maar hij wilde het niet doorheen. Hij wilde niet alles overgeven voor de Heer Jezus. Hij begreep niet dat hij niets zou verliezen en dat hij alles zou winnen. Maar Agrippa ging niet door de deur. En Felix ook niet. Al zat hij met zijn knieën te trillen van de angst toen Paulus sprak over gerechtigheid en toekomende oordelen. En het kan best zijn dat zij die door de deur doorheen gaan ook verdrukkingen hebben. We lezen de Bijbel ook. Omdat de vorst der duisternis wil proberen u weer terug te halen. Maar het komt helemaal goed. Want hij waakt over hen. Ja, en dan zegt de Heer Jezus in vers 10. De dief, dat zijn die valse leraars. De dief, die komt niet dan opdat hij stelen. Dus die wil alleen maar komen om te stelen. En te slachten. En te verderven, te vernielen. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben. En overvloed hebben. En dat ziet u aan het kruis in de opstanding. En gemeente, nou is het zo, nou wordt u geleid of door de Heer Jezus of door de duivel. De duivel is de dief en de leugenaar en de moordenaar van den beginne. Door niet te luisteren naar de Heer Jezus bent u gelijk nog steeds onder de macht van de duivel. En die brengt tot eeuwige ellende. U gaat kapot. Zoals een drugsverslaafde alles kwijt is. Zijn geld, zijn gezondheid en zijn doffe ogen staren naar niets. En dan sterft hij eeuwig verloren. Verschrikkelijk. Zo doet de duivel bij al zijn volgelingen. En we zijn helaas allemaal een volgeling van de duivel. Tenzij we door die deur binnen gaan, dan bent u een schaap van de Heer Jezus. En daar dient de prediking toe. Jongens en meisjes, jullie hebben een nieuw hart nodig. Je moet de Heer Jezus kennen als jullie herder. Dat je door hem binnengaat. Want zijn juk is zacht. Zijn last is licht. En er is een overvloed van genade. Uitkomst, hulp, redding, eeuwig leven in de Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen Psalm 23, het eerste vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, uw woord is verkondigd door een mens met gebrek. Maar Heere, wanneer u het heiligt, dan gebeuren er wonderen. Heere, uw dienaar kan hooguit het oor bereiken. En soms dat niet eens. Maar u kunt het hart bereiken. Wij bidden u om uw heerlijk werk in ons midden. Een werk van verlevenden, verlevendigen. Een werk van redding. Een werk van uitgieting. Van de liefde Gods in de harten. Dat wij die deur mogen zien. En met vreugde daardoor binnengaan. En onszelf kwijtraken aan u. Heere, zie ons aan in uw genade. Ook deze dag verder, de zondagschool en vanavond weer in uw huis. Om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 64, vers 10. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.